koning.
Dat was het laatste wat we met elkaar zongen. En dat koningschap en dat heerschappij van hem, dat heeft soms ook kanten. Wat zeg je? Het koningschap en zijn heerschappij heeft soms ook kanten wat we misschien wat lastig vinden. En als we het over de wederkomst en over de eindtijd hebben, dan zitten er ook dingen, gedeeltes bij uit de Bijbel die best lastig zijn. Vanmorgen gaan we met elkaar door het boek Zefania heen. Een boek wat ik zelf ook niet zo vaak gepreekt heb. En ik heb wat rondgesnuft op het internet. Ik zag veel collega's van mij ook niet zo heel vaak. En als je het boek doorleest, dan is het ook een boek waar je denkt van, wat minder vrolijk. Maar het is ook een kant die er wel bij hoort. En waar we uiteindelijk ook wel hele mooie dingen eigenlijk in zullen zien. Het is niet zo'n heel lang boekje. Als de tijd zou hebben, zou ik het hele boek even met u lezen, maar dat is iets te ver. Maar ik pak een paar versen uit hoofdstuk 1, een paar hoofdstukken uit hoofdstuk 2 en een paar versen uit hoofdstuk 3. En probeer u daarin toch door het hele boek een beetje mee te krijgen. Het boek Zefania na Habakkuk. Zefania. Dit zijn de woorden die de Heer richtte tot Zefania. Ik begin bij hoofdstuk 1, vers 1 en we lezen tot vers 16. De zoon van Kus, de zoon van Gedalia, de zoon van Amaria, de zoon van Hiskia, toen Jozua, de zoon van Ammon, in Juda regeerde. Alles zal ik van de aardbodem wegvagen, spreekt de Heer. Mens en dier zal ik wegvagen. Ik zal de vogels aan de hemel wegvagen en de vissen in de zee, alles wat de zondaars ten val heeft gebracht. En ik laat de mens van de aardbodem verdwijnen, spreekt de Heer. Ik zal mijn hand naar Juda en de inwoners van Jeruzalem uitstrekken. Daar zal ik de baals, de afgodendienaars en de priesters vernietigen. Ik zal wegvagen wie op het dak knielt voor het sterrenleger aan de hemel, wie knielt voor de Heer en trouw aan hem zweert, maar tegelijkertijd ook aan Milkom. Ik zal vernietigen wie de Heer de rug toekeert, hem niet zoekt en hem niet raadpleegt. Wees stil voor God de Heer. De dag van de Heer is nabij. De Heer zal een offermaaltijd houden en zijn genodigde heiligen. Op de dag van de maaltijd zal ik de leiders en de koningszonen straffen en al wie zich hult in uitheemse kledij. Op die dag zal ik straffen wie over de drempel springt, wie het huis van zijn Heer vult met geweld en bedrog. Op die dag, spreekt de Heer, klinkt een geschreeuw uit de vispoort, gehuil uit de nieuwe stad en heerst de verslagenheid in de heuvels. Huil bewoners aan de vijzelpoort, de handelaars zijn omgekomen, de geldwegen zijn uitgeroeid. Dan doorzoek ik Jeruzalem met lampen, straf ik hen die zich aan wijn te buiten gaan en denken, de Heer doet geen goed en geen kwaad. Hun bezittingen worden buitengemaakt, hun huizen verwoest. Ze zullen huizen bouwen, maar niet in wonen, wijngaarden planten, maar de wijn niet drinken. De grote dag van de Heer is nabij, hij is nabij en komt zeer snel. Hoor de dag van de Heer. Zelfs de dapperste schreeuwen het uit. Die dag zal een dag van zijn van razernij, een dag van angst en benauwdheid, de dag van rampspoed en onheil, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van dreigende donkere wolken, een dag van hoorngeschal en krijgsgeschreeuw tegen de vestingsteden en hun hoge torens. Dan gaan we naar hoofdstuk 2, vers 1. Kom tot jezelf. En kom samen, schaamteloos volk, voordat mijn besluit gestalte krijgt. Een dag verwaaid als kaf, voordat de brandende toren van de Heer zich tegen je keert, voor de dag van de toren van de Heer zich tegen je keert. Zoek de Heer, allen in het land die nederig zijn, en naar zijn wetten leven. Zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid. Misschien blijven jullie dan gespaard op de dag van de toren van de Heer. Dan gaan we nog naar hoofdstuk 3, naar vers 8. Wacht maar, spreekt de Heer, wacht op de dag dat ik mijn buit kom halen. Ik heb besloten volken te verzamelen en koninkrijken bijeen te halen en mijn toorn, mijn laaiende woede over ze uit te storten. Door het vuur van mijn woede vergaat heel de aarde. Dan zal ik de lippen van de volken rein maken. Zij zullen de naam van de Heer aanroepen. Ze zullen hem dienen, zij aan zij. Van over de rivieren van Nubië zullen zij die ik verstrooid heb bij mij komen vereren en mij hun offergaven brengen. Op die dag hoef je niet meer te schamen voor alle daden waarmee je tegen mij in opstand kwam. Wie van overmoed vrolijk is, laat ik uit je midden verdwijnen. Op mijn heilige berg zul je niet meer hoogmoedig zijn. Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten, dat in de naam van de Heer een toevlucht vindt. Wie er van Israël overblijven, zullen niet langer onrecht doen. Ze zullen geen leugens spreken. Uit hun mond zal geen bedriegelijke taal meer klinken. Ze zullen wijde en rustig liggen en niemand die ze stoort. Tot zover het gedeelte van vanmorgen. Zou je het scherm nog naar boven doen? We zongen net met elkaar, God regeert, Hij regeert. Ja, Hij regeert tot in eeuwigheid. En aan de ene kant zien we dat misschien wel heel gemakkelijk en dat geloven we ook. Maar we leven ook tegelijkertijd in een wereld dat je denkt, waar zie ik dat nou aan? Zie ik nou dat God regeert, als je kijkt naar een land als Iran of Noord-Korea? Zie ik nou dat God regeert in een land als waarin wij leven? Of zoals van de week in een programma, ik zag dat iemand zei, nou onze cultuur is zo veranderd, daar moet toch de godsdienst zich aan aanpassen. God regeert. En als we ons goed beseffen in waar, welke wereld we leven en wat er aan de hand is, dat is misschien de tijd van Savanje, ondanks dat die een hele andere tijd is, in de kern misschien niet eens zo anders. Hij had het ook zo kunnen zingen, want Savanje is een oprecht man. God regeert, hij regeert tot een eeuwigheid. En zijn buurman of zijn vrouw had misschien tegen kunnen zeggen, oh ja, wat is daarvan te zien hier in Jeruzalem of in Judea? Wat is daarvan te zien in Assyrië of in Egypte of in Nubië? Wat zien we ervan? Het was best wel een goddeloze tijd, zo kan je wel zeggen, in de tijd van Savanja. Dat Savanja moet optreden en spreekt. Hij leeft in de tijd van koning Josia. En ik denk, zoals je het net met mij gelezen hebt, dat hij ook best wel een lastige tekst vond. En helemaal, als je dan ook nog leest wat Savanja eigenlijk betekent. Savanja betekent de Heer beschermt. Terwijl de hele tekst eigenlijk vol staat van wegvagen. Wegvagen van deze wereld. Wegvagen van al dat kwaad en al het walgelijke en noem het maar op. En toch ontdek je door het boek Savanja heen, dat juist in dat wegvagen eigenlijk de bescherming van de Heer zit. Opvallend als je deze naam leest en misschien wordt het tegenstrijdigheid, met name vers 2 tot 5. Versen die zo geconfronteerd zijn dat we misschien wel geneigd zijn als je begint te lezen om het boek weg te leggen en zeggen, nou, ik ga wel het Johannes-evangelie lezen of iets anders. Maar de boodschap eigenlijk hierin is dat we zien dat het oordeel onafwendbaar is. De tijd van de goddeloze koningen, Manasse en Ammon en in de nadagen van het Assyrische Rijk speelt zich dit eigenlijk af. Het was na de profeet Jesaja die tussen 740 en 690 voor Christus heeft geleefd, 50 tot 60 jaar stil geweest totdat Savanja optreedt. En hij treedt op in een tijd waar het een kenmerk is van die tijd dat in Jeruzalem, in Judea, niet de God van Abraham en Isaac en Jacob werd geëerd, maar dat de Baal werd geëerd en de kinderoffers werden gebracht. En ik zeg het even een kort zin, maar moet je dat eens voorstellen? Net zat Christian op mijn schoot en die keek even naar Benjamin en zegt, oh kijk eens hoe schattig hij dat op de stoel klimt. En moet je je voorstellen dat we nu zeggen, we gaan een vuurtje opstoken en we gaan Benjamin offeren. Walgelijk. Is het zo vreemd dat God vol toorn is en zegt, hier komt een einde aan? Het volk Israël kende de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij was het die hun bevrijd had uit Egypte. We hebben daar in het gemeenteweekend ook al bij stilgestaan. Ook rondom het gouden kalf. Als ze in plaats van gezegd hebben van dat God hen bevrijd had, dat het gouden kalf hen had bevrijd. En nu zijn ze nog veel verder gegaan in die alle afgoderij van de omgeving mee te nemen, de Baal vereren en kinderoffers. En er stond bol van syncretisme. Aan de buitenkant deden ze nog wel alsof ze de tempeldiensten en dergelijke deden, maar ze vermengden het allemaal met allerlei andere goden. Een beetje van Jahwe en een beetje van Baal. Het moet toch allemaal kunnen. En God spreekt er tegen. Hij zegt, ik strek mijn hand uit naar hen. En ik zal oordeel komen. In het tweede hoofdstuk vanaf vers 13 profeteert Zefanja niet alleen tegen Israël, maar ook tegen de vijanden van Israël, tegen Assyrië en tegen Nineveh. Hij zal hen te gronde richten. En spreekt er verderop over al die andere volken. Ook daar is het behoorlijk mis. De hele wereld is mis. De wereld aanbidt niet God, maar heeft God de rug toegekeerd. Hij spreekt over de vijand van Israël, de Assyrië en Nineveh, en hij zal hen ook ter gronde richten, hun grote vijand, maar Juda en Jeruzalem moeten niet denken beter te zijn. Ook tegen hen strekt de Heer hun hand uit, ja tegen de hele aarde. In die profetie van Zefanja tegenover Assyrië en Nineveh is ook in vervulling gegaan. In 627 raakt het Assyrische Rijk in verval en in 612 maakt Babel korte metten met Nineveh en de profetie is vervuld. Je kan nog steeds naar Irak gaan, tenminste het is niet zo'n heel veilig gebied, maar Nineveh en omgeving. Maar daar is eigenlijk niks van overgebleven, van dat rijke, machtige, alleen wat archeologische vondsten en wat nepdingen die Saddam Hussein nog heeft opgebouwd. Als je heel Zefanja eigenlijk zou willen samenvatten, zou je het eigenlijk met twee versen kunnen doen. Met hoofdstuk 1, vers 14. Maar God zegt, de grote dag van de Heer is nabij. En hoofdstuk 2, vers 3. Zoek de Heer. In Zefanja wordt volgens mij opnieuw duidelijk, en niet voor de eerste keer, maar opnieuw duidelijk, dat God de soevereine God is en rechter is. Ongeacht hoe de huidige situatie is. Je huidige situatie kan verschrikkelijk zijn. Er kunnen allerlei dingen tegenkomen en zeggen van, hoe kan het nou? Maar God is soevereine God en Hij is de rechter. De dag des Heren komt eraan en het is een dag van oordeel. Dus je moet er daarom ook af en toe wel eens voorzichtig zijn over de dag des Heren. En het staat zelfs, als ik goed gelezen heb, op een bijzondere manier. Wij lezen voordat het besluit tot uitvoering komt. En als ik het woord goed begrepen heb, dan staat er eigenlijk letterlijk iets als van als het besluit gebaard wordt. Het besluit is al plaatsgevonden, dat is er al en dat zal gebaard worden. Een zwangere weet dat het kind eraan komt. Zo zeker is het ook over Gods besluit. En baren kost pijn. De dag des Heren is geen fijne dag, wel de tijd erna. Maar het oordeel, de schifting is pijnlijk voor deze wereld. De dag van de Heren komt. Het is de dag van Gods oordeel en God zoekt Jeruzalem op en Judea. Hij gaat doorheen en kijkt waar de afgoden zijn en waar de beelden zijn en waar de priesters zijn. En hij zegt, hij zal ze wegvagen als ook hen die zich buigen voor de sterren. Hij zal afrekenen met hen die alles menen te kunnen mengen en God de rug toekeren. In vers 12 zegt hij doorzoekt Jeruzalem zelfs met lampen. Niets van het verkeerde mag overblijven, niets blijft verborgen. Een profetie die is uitgekomen met de wegvoering, de ballingschap naar Babel. Men is weggevoerd, er is schifting plaatsgevonden, er is weinig overgehouden toen. En er blijft maar een kleine rest over die terugkeert. Maar ook, hij zal nog in vervulling moeten gaan in het eindoordeel. Maar niet alleen tegen Israël, de hele wereld. De hele wereld ontbrandt Gods toorn. En vers 2 is volgens mij daarin heel duidelijk. En dan komen we bij ons natuurlijk vragen, is dat nou de liefdevolle God waar wij steeds over hebben? In het verleden hebben mensen dan ook de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament wel uit elkaar willen hebben. Ze hebben gezegd, nou eigenlijk moeten we dat maar wegleggen. Marcion was eens van zulke mensen. Maar gelukkig heeft de kerk er altijd op gereageerd, nee, ook deze kant van God hoort erbij. En ook al hebben we het er soms moeilijk mee, we zullen ons ermee moeten confronteren en het aan moeten nemen. Het is God zelf die het geopenbaard heeft. Ja, niet alleen in het verleden natuurlijk. Ook vandaag zijn we toegeneigd. Actief en passief. Het is niet zo dat we ons liever alleen op mooie en leuke bijbelteksten willen richten. Dan krijg je geen goed en geen compleet beeld van God. God natuurlijk heeft de wereld lief. We lezen dat in Johannes 3, vers 16. Maar God is ook toornig op de wereld. Als God over de wereld kijkt en wat de mensheid doet op allerlei gebied. En hoe de wereld de schepper de rug toekeert. Dan wordt hij toornig. Wat denkt de mens wel dat hij is? God of zo? Dat is toch wat er speelt? Mensen zullen het niet letterlijk zeggen en dergelijke. Maar als ze kijken wat de houding van de mensheid is, dan verheft ze zich vaak boven God. En doen ze alsof zij het voor het zeggen hebben over deze wereld. En dat staat lijnrecht tegenover wat we net hebben gezongen. God regeert. Het betekent nogal wat als we het met elkaar zeggen. God regeert. En ik geloof, als we iets van die toren van God in het Oude Testament begrijpen, begrijp ik ook iets van die Godverlatenheid van Jezus Christus aan het kruis. Als hij aan het kruis hangt en aan het sterven is en uitroept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Op dat moment draagt hij de zonde van de wereld. Uit het verleden, maar ook in de toekomst. Wat wij hebben gedaan, draagt hij op dat moment alle zonden. Alle zware last. En daarmee ook geconfronteerd met Gods toorn over al die zon. Kon niet anders dan dat hij uitschreeuwde. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij droeg daar de zonde van de mensheid en daardoor de toorn van God. Als je alleen het eerste hoofdstuk leest, en daarom heb ik ook bewust gekozen om alle drie de hoofdstukken te lezen. Als je alleen het eerste hoofdstuk leest, dan kun je er bijna bang en hopeloos van worden. Maar ik kan niet genoeg benadrukken in deze prekenserie of de eindtijd dat hoe moeilijk het ook is, dat het ook een zegen is dat God zo toornig is over wat er in deze wereld gebeurt. Dat God toornig is hoe de mens en hoe Gods volk hem de rug toekeert. Het is alleen een heilige manier van toornigheid. In die zin mogen wij ook een heilige boosheid hebben in ons. En het gaat u denk ik ook wel eens zo. Als je dingen in de krant leest, of naar het journaal kijkt, of dingen op het internet leest, wat mensen elkaar aandoen, of noem het maar op, dan kan je dus ook wel exploderen achter je computer, of achter je krantje, of waar dan ook. En wij zien nog maar zo'n klein stukje van wat in deze wereld gebeurt, wat aan de bovenkant naar buiten komt. Maar God ziet wat overal in deze wereld gebeurt. Eigenlijk is verbazingwekkend dat zijn eindoordeel er niet al lang is. Eigenlijk is verbazingwekkend hoe geduldig en genadig God is. En ik bedoel dat niet verheven of wat dan ook, maar het is maar goed dat ik niet God ben. Ik zeg wel vaak, ik had al lang een trap tegen deze wereld aangegeven en een wereld 2.0 en een mensheid 2.0 gemaakt. Want ik had het niet meer zien zitten. Het is een wonder en een genade dat God steeds doorgaat. Met zijn volk Israël en met deze wereld. Het is een wonder dat God doorgaat. Elke keer weer gaat God weer door. Dat zagen we ook in het gemeenteweekend. Fok heeft erover gesproken, over onze visietekst. Waar die mooie tekst staat. Als God niet met ons meegaat, laat ons van hier niet optrekken. Mooie beleid die het volk daar heeft uitgesproken. Maar als je een paar honderd jaar later in Zephaniah leest, dan denk je bijna van, Wat is daar nou van overgebleven? Ze zijn alleen maar zonder God opgetrokken, lijkt het wel. Letterlijk staat er, schaamteloos hebben ze God de rug toegekeerd. En toch is er altijd weer hoop bij God. Dat komt niet bij ons vandaan, maar het komt bij God vandaan. Dat God altijd toch weer doorgaat. En zo kan je eigenlijk zeggen, is er ook een evangelie in het Oude Testament. Ook bij Zefanja. God gaat toch weer door met een rest. Met een rest van Israël en met een rest van deze wereld. Alles zal ik van de aardbodem wegvagen, zei hij in vers 2 van hoofdstuk 1. Maar in hoofdstuk 2 is weer een uitweg. Kom tot jezelf. Kom tot bezinning. Zoek de Heer. Zoek rechtvaardigheid. Zoek nederigheid. En leef naar zijn wetten. Het is opvallend. Er wordt niet gezegd hier, keer je af van de afgoden. Maar blijkbaar dat afkeren van de afgoden moet juist blijken in die vier dingen die hier genoemd worden. Dat je de Heer moet zoeken, rechtvaardigheid moet zoeken, nederigheid moet zoeken en naar zijn wetten moet leven. Afkeren is meer dan alleen het beeldje eventjes uit je huis in de prullenbak gooien. Afkeren is een totaal andere manier van leven. Ik zou bijna zeggen, het is discipelschap in het Oude Testament. Ik weet wel, discipelschap is een nieuwtestamentisch woord, en het staat niet, maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat is discipelschap in het Oude Testament. Zefanja leefde in een tijd dat men dacht dat de goden maar een regionale macht had. En dat hun macht stopte bij de landsgrens. En daarom is het belangrijk hier te zien dat de God van Abraham, Isaac en Jacob niet alleen de God van Israël is, maar dat hij de soevereine God van de wereld is. En zo spreekt hij niet alleen maar een oordeel uit over Israël, maar over de hele wereld. Jullie daar, jullie hier, jullie daar, jullie hebben het net zo verkeerd gedaan. De landen rondom Israël worden allemaal genoemd en dat God ook daar zijn oordeel over uitspreekt en zijn toorn over hen komt. Nee, ze hebben het niet beter gedaan. En hebben ze ook de waarschuwing naar ons toe. We moeten niet naar Zefanja lezen en denken, oh, wat hebben ze toch slecht gedaan, wij doen het veel beter. Helaas. Ik denk, of we het nou over Nederland hebben, of dat we het over Oostenrijk hebben, of over Engeland hebben. We hebben het niet veel beter gedaan. We hebben ons net zo goed de rug toegekeerd als de mensen in die tijd. Misschien op een andere manier, maar net zo. Het begin van hoofdstuk 2 roept op tot bezinning en bekering. Zoek de Heer. In hoofdstuk 3 zien we dat er ook echt een uitweg is, die heel bijzonder is. Vers 9 van hoofdstuk 3. Dan zal ik, niet wij hè, niet de volken of wie dan ook, ik, God de Heer spreekt hier, dan zal ik de lippen van de volken rein maken. En ze zullen de naam van de Heer aanroepen en ze zullen hem dienen zij aan zij. Geweldig. Mogen we wel iets van zien in onze gemeente. Allerlei mensen uit verschillende landen. En we dienen samen de Heer, zij aan zij. Maar niet omdat wij het gedaan hebben, maar omdat God het gedaan heeft. Hij heeft ingegrepen in ons leven. En er zal nog meer tot bloei en tot uitwerking komen. Hij zegt, dan zal ik de lippen van de volken rein maken. En zij zullen de naam van de Heer aanroepen. En zij zullen hem dienen, zij aan zij. We leven in een wereld wat meestal tegenover elkaar is. En zelfs als de mensen christen zijn, kunnen ze nog tegenover elkaar zijn vanwege nationaliteit. Maar er komt een tijd dat het niet uitmaakt dat we zij aan zij hem eren en loven. Ik geloof dat het boek Zefanja niet alleen een heel oud boekje is, maar ook een heel actueel boekje. Volgens mij zal God niet zo anders spreken over de wereld toen als vandaag. Als hij over de wereld kijkt, en als hij naar Israël kijkt, dan moet hij wel toornig worden. De onrechtvaardigheid, de hoogmoed van ons mensen, we keren onze rug naar hem toe. Of je nou actief doet als atheïst of passief als agnost. Of je doet door andere goden te dienen of alleen maar voor jezelf te leven. Maar onze wereld heeft God terug toegekeerd. Laten wij ons dan niet dan meteen als bijzonder goed verheffen. Wat moet God dan toch blij zijn met ons baptisten hier in de Hoeksteen? Dat denk ik niet. Het is genade dat wij tot inkeer gekomen zijn. Nogmaals, God is het die de lippen reinigt. Hij is zijn werk in ons begonnen, niet wij. Wie had dat van ons kunnen bedenken dat wij hier 2017 zo bij elkaar zouden zitten en God zouden loven en prijzen? Gods wegen zijn heel anders gegaan. God is het die de lippen reinigt. Door zijn verzoenend sterven, waaraan we vandaag ook denken, met het avondmaal, maar ook bij de doop, zijn wij gereinigd. Daarom ook als wij het avondmaal vieren, verkondigen we de dood van de Heer totdat Hij komt. Hoofdstuk 2 kondigt aan dat het nog maar kort duurt. In de tijd van Zefanja. En hij zegt, een dag is als kaf. Het is dat vliesje wat zomaar wegwaait bij het koren. Hij zegt, kom tot inkeer en zoek de Heer. Zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid en leef naar zijn wetten. Als wij de Heer spoedig verwachten, is dat onze oproep voor ons leven en voor deze wereld. Maar laten we maar bij onszelf beginnen. Zoek de Heer. Denk maar eens na wat dat voor jezelf betekent in je leven. Doe je dat? Ben je daarmee bezig? Ook in al je beslissingen nemen? Zoek je de Heer? Kijk, je moet ook gewoon je leven leven zoals het geregeld is. Hè? Je hoeft niet voor alles te bidden. Maar de belangrijke dingen in je leven. Waar je naar moet voor gaan. Hoe je dingen moet doen. Zoek je de Heer. Ben je van overtuigd dat je op dit moment ook je leven leeft zoals de Heer ook van je verwacht. Zoek Hem. En hoe kun je nou door Hem zoeken? Door uit de Bijbel te gaan lezen. Daarom zijn de diensten vanmorgen zo goed. Geweld dat u vanmorgen hier bent. Geweld dat we met zo'n grote groep ook afgelopen dinsdag weer bij elkaar waren voor de Bijbelstudie. Om samen met elkaar door het woord heen te gaan en erover te lezen en over na te denken. Geweld als je naar een kring gaat om daar samen met elkaar over te lezen en over na te denken. Met elkaar te bidden. Want in het zoeken naar de Heer, dat is iets van jezelf, maar ook iets wat je met elkaar moet doen. Als ik alleen maar in mijn eentje de Heer zoek, dan kom ik op een dwaalspoor terecht. Ik heb gewoon mensen om me heen nodig die af en toe zeggen, maar heb je hier aan gedacht? Of die een vraag aan me stellen waar ik dan over na moet denken. Of die samen met me bidden, of wat dan ook. Dat zoek de Heer is volgens mij ook altijd iets collectiefs. Dat kan je niet alleen. Daarom goed dat je hier bent, om dat zo samen met elkaar ook te doen. Zoek de Heer is tot Hem bidden. Want hoe kan je God zoeken als je niet met Hem spreekt? Doe dat in je leven. Zoek de Heer. Zoek rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid zoeken, dat is meer dan geen overtreding doen. Dat is niet van, nou ja, ik betaal gewoon mijn belastingen, ik rijd niet door het rode licht heen en noem het maar op. Nee, zoek rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid zoeken is dat je ernaar verlangt. Dat het een onderdeel van je is. Je wilt dat er recht gedaan wordt, koste wat het kost, en je kan het onrecht niet hebben. In de bergreden van Jezus in Matthäus 5 en 6 zegt Jezus, gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zoek naar gerechtigheid. Zoek je ernaar? Zoek nederigheid. Dat sluit wel wat op aan. Jij bent niet meer de belangrijkste. En het gaat misschien wel helemaal in tegen onze tijdsgeest van zelfontplooiing. Jij bent geweldig, jij bent een ster, jij bent het meest bijzondere. Maar God zegt, zoek nederigheid. Zoek nederigheid. En ook daar komt Hij op terug in de bergreden in Matthäus 5, vers 3. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want van hen is het koninkrijk van de hemel. En als één iemand wel liet zien wat nederigheid was, was Jezus het wel. De eerste gedachte gaat misschien van velen wel uit naar de voetwassing die Jezus heeft gedaan. En het was een vorm van nederigheid. Maar de grootste vorm van nederigheid is als we straks in de Advents- en Kersttijd met elkaar vieren, dat hij vanuit de hemel is nedergedaald. God, de heilige God, die troont en eeuwig is, besluit uit liefde voor ons om neer te dalen. En dat is het bijzondere bij God. God is toornig, maar ook zo van liefde en toewijding dat hij zo nederig wordt ook naar ons en naar ons toekomt. Dat hij naar jou toekomt. Hoe bijzonder is dat? Nederigheid is een teken van het koninkrijk van de hemel. En het klopt. Als je hoogmoedige mensen ziet, of heel veel hoogmoedige dingen, hebben we niet zo'n hemels gevoel bij. Maar als je merkt dat iemand oprecht nederig is, als je daar een keer getuige van wat dan ook bent, dan raak je dat je hart en denk je, wow, zie ik hier iets van het koninkrijk van God? Ja, denk ik. Leef naar zijn wetten. Als je God zoekt, als je met hem wil leven, dan is het ook niet zoiets wat op je gelegd wordt, maar dan krijg je een verlangen van binnenuit dat je wil leven zoals hij wil leven. Dat je hem wilt volgen in alles. Ik vond het opvallend toen ik me zou voorbereiden, en ik zat gisteren nog allerlei dingen voor te bereiden ook voor vandaag. Ik vond opvallend dat verschillende aspecten ook terugkomen in het gedeelte van de Bijbelstudie van afgelopen dinsdagavond. In 1 Thessalonicenzen 1, vers 9 en 10 stond: hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt. Precies eigenlijk wat ook hier gebeuren moet. Om de levende en waarachtige God te dienen, uit de hemel zijn Zoon te verwachten, die uit de doden heeft opgewekt, Jezus die ons verlost van de komende toren. Dat is het evangelie. God is toornig over deze wereld. En het kan ook niet anders bij de heiligheid van God dat zijn toorn ook over deze wereld moet komen. En tegelijkertijd geeft hij ons die uitkomst. Zeg, als je je daarvan afkeert, en dat is eigenlijk ook zo'n bijzonder proces. Aan de ene kant zegt God van, ik doe het als eerste. Ik heb je als eerste gezocht. Ik reinig je lippen. Maar als je ervan afkeert, als je de levende en waarachtige God gaat dienen in alles, dan is het Jezus die ons verlost van de komende toren. In dat licht mogen we dan ook Zephaniah lezen. Die toren gaat komen, en het is goed voor deze wereld, het is pijnlijk, maar we mogen ook weten, wij zijn verlost van die komende toren van God. Maar het roept ons niet op tot zelfgenoegzaamheid. Nou, lekker, ik ben er klaar mee. Toorn komt, maar mij kan niks gebeuren. Het moet ons met bewogenheid maken. Je zou bijna moeten huilen van wat gebeurt er met deze wereld? Wat gebeurt er met mijn buurman? Wat gebeurt er met mijn broer, mijn zus? Ik zou zo graag willen dat ook zij, dat ook hij, verlost wordt van de komende toorn. Omdat het zo goed is om bij God te zijn. Dat ook hij, dat ook zij mag zeggen, ik zoek de Heer, ik wil nederig zijn, ik wil rechtvaardig zijn, dat wil ik zoeken en naar Gods wetten leven. En daarom, als we hierover nadenken, is het niet alleen voor onszelf, maar ook kijk naar deze wereld. Wat stralen we uit naar deze wereld? Als we meteen het avondmaal vieren, dan zijn we dankbaar dat we zelf verlost zijn. Maar het is ook een verkondiging naar de wereld toe. Dat die uitnodiging van God er staat. Kom, zoek mij. En bij mij ben je veilig. Voor nu en in eeuwigheid. God regeert. Amen.